Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Archery. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Weaving the Web is een persoonlijke geschiedenis en toekomstvisie van Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web, geschreven met wetenschapsjournalist Mark Fischetti. Het boek verscheen in 1999, toen het web snel commercieel groeide, maar nog lang niet de alledaagse infrastructuur was die het nu is. Berners-Lee legt uit hoe een praktisch probleem bij CERN, het verbinden van verspreide informatie en mensen, leidde tot ideeën als hyperlinks, webadressen en eenvoudige open protocollen. Tegelijk is dit geen puur technisch handboek. Het is een toegankelijk betoog over de waarden die volgens hem in de architectuur van het web moeten blijven bestaan. Daarbij gaat het om open standaarden, samenwerking, decentrale publicatie, privacy en weerstand tegen gesloten machtsposities. De titel verwijst naar een web dat niet door één partij wordt gebouwd, maar door talloze mensen en organisaties samen wordt geweven. Daardoor is het boek zowel een memoire over een historische innovatie als een analyse van de politieke en sociale keuzes die achter technologie schuilgaan. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van Inquirer bij CERN naar een wereldwijd systeem van links, Berners-Lee begint niet met het idee van een massamedium, maar met informatiechaos. Bij CERN werkten veel internationale onderzoekers met uiteenlopende computersystemen, documenten en tijdelijke samenwerkingen. Het was moeilijk om te onthouden wie aan welk project werkte, welke software beschikbaar was en waar relevante kennis lag opgeslagen. Zijn eerdere programma Inquirer was een bescheiden poging om zulke verbanden vast te leggen. De kern was niet het opslaan van één perfecte hiërarchie, maar het maken van relaties tussen losse stukken informatie. Dat uitgangspunt werd later beslissend voor het web. Het boek maakt duidelijk waarom hyperlinks meer zijn dan handige doorverwijzingen. Een link laat de lezer zelf een route kiezen tussen ideeën, documenten en bronnen. Daarmee past het web beter bij de manier waarop onderzoek en menselijk denken vaak werken, namelijk via associaties en kruisverbanden, niet via één vaste boomstructuur. Berners-Lee beschrijft hoe dit concept gecombineerd met internetverbindingen kon uitgroeien van een CERN-project tot een wereldwijd informatiesysteem. De technische geschiedenis krijgt vooral betekenis door de ontwerpkeuze erachter. Het web hoefde niet eerst centraal te worden goedgekeurd of volledig uniform georganiseerd. Wie een server kon draaien en de afgesproken regels volgde, kon publiceren en verbinden. Juist die lage drempel verklaart waarom het web zich zo snel buiten de oorspronkelijke wetenschappelijke omgeving kon verspreiden. Ten tweede, open standaarden als voorwaarde voor een web zonder poortwachter. Een centraal thema is Berners-Lee's keuze voor eenvoudige, openbare en onderling bruikbare standaarden. De bekende onderdelen van het vroege web, zoals HTML, HTTP en URL's, waren niet bedoeld als producten die één onderneming kon bezitten. Het waren gezamenlijke afspraken waarmee verschillende computers informatie konden aanbieden, opvragen en weergeven. Die technische bescheidenheid had een grote maatschappelijke betekenis. Een gebruiker hoefde niet dezelfde machine, hetzelfde besturingssysteem of dezelfde leverancier te kiezen als de maker van een website. Berners-Lee laat zien dat interoperabiliteit geen detail voor programmeurs is. Wanneer systemen niet goed samenwerken, bepaalt een beperkt aantal aanbieders wie mag deelnemen en onder welke voorwaarden. Open standaarden maken overstappen, experimenteren en toegang tot informatie eenvoudiger. Ze voorkomen niet automatisch dat grote bedrijven invloed krijgen, maar ze verkleinen de afhankelijkheid van één gesloten ecosysteem. Dit punt is bijzonder relevant voor lezers in Nederland en België, waar publieke instellingen, onderwijs, wetenschap en overheden sterk leunen op digitale dienstverlening. Een website of online archief blijft maatschappelijk beter bruikbaar, wanneer het niet alleen werkt binnen één commerciële app of één specifieke browser. Het boek pleit daarom impliciet voor technische keuzes die langdurige toegankelijkheid en brede deelname ondersteunen. Berners-Lee koppelt de groei van het web niet aan één dominante uitvinder of onderneming, maar aan gedeelde regels die concurrentie en samenwerking mogelijk maken. Ten derde, intercreativiteit en het oorspronkelijke ideaal van lezen en schrijven. Berners-Lee gebruikt het begrip intercreativiteit voor de mogelijkheid om via het netwerk niet alleen met elkaar te communiceren, maar ook samen nieuwe kennis en ideeën te maken. Dat is een belangrijk onderscheid. Het web was in zijn visie nooit uitsluitend een digitaal prikbord waarop organisaties informatie plaatsen en de rest consumeert. De vroege browser die hij ontwikkelde was ook een editor. Mensen moesten pagina's kunnen lezen, aanpassen en aan andere pagina's verbinden. Deze ontwerpgedachte verklaart waarom het boek zoveel nadruk legt op actieve deelname. Een netwerk wordt waardevoller wanneer gebruikers bijdragen leveren, fouten kunnen verbeteren en nieuwe verbanden zichtbaar maken. Later ontstaande praktijken, zoals gezamenlijke kennisplatforms en open documentatie, laten zien waarom dit ideaal invloedrijk bleef. Tegelijk beschrijft het boek geen eenvoudige utopie. Samen publiceren vraagt om afspraken over betrouwbaarheid, toegang en verantwoordelijkheid. Openheid betekent niet dat alle bijdragen vanzelf even zorgvuldig of even veilig zijn. De praktische les is dat digitale omgevingen anders functioneren naargelang zij mensen als publiek of als medemakers behandelen. Een school, museum, gemeente of vereniging kan online informatie zenden, maar kan ook ruimte scheppen voor aanvulling, terugkoppeling en gezamenlijke verbetering. In Nederland en Vlaanderen sluit dat aan bij een traditie van kennisdeling via bibliotheken, verenigingen en publiek gefinancierde instellingen. Berners-Lee's punt is niet dat technologie samenwerking garandeert, maar dat de technische inrichting haar mogelijk moet maken, in plaats van haar bij voorbaat te blokkeren. Ten vierde, privacy, censuur en commerciële macht als blijvende spanningen. Het laatste deel van Weaving the Web richt zich nadrukkelijk op de toekomst en op de risico's van succes. Berners-Lee zag al vroeg dat een wereldwijd communicatiemiddel conflicten zou oproepen rond privacy, censuur en commerciële controle. Die onderwerpen staan niet los van de techniek. Wie toegang beheert, gebruikers volgt of standaarden afsluit, beïnvloedt welke informatie zichtbaar is en wie zonder drempels kan deelnemen. Zijn benadering is geen pleidooi voor een web zonder regels. Hij erkent dat een open omgeving onderhoud, bescherming en gezamenlijke besluitvorming nodig heeft. De vraag is vooral waar de macht terechtkomt en of de regels controleerbaar zijn. Censuur kan informatie onderdrukken. Maar ook private systemen kunnen de publieke ruimte beperken wanneer zij ondoorzichtige voorwaarden opleggen of gebruikers sterk afhankelijk maken. Privacy is daarbij niet alleen een individuele voorkeur. Zonder een redelijke mate van bescherming kunnen mensen minder vrij zoeken, lezen, publiceren en zich organiseren. De actualiteit van deze passages ligt in hun structurele blik. Veel hedendaagse discussies gaan over platforms, persoonsgegevens en moderatie, terwijl Berners-Lee teruggaat naar de fundamentele keuzes over openheid en decentralisatie. Voor Europese lezers is dat herkenbaar in het belang dat wordt gehecht aan gegevensbescherming en aan toegankelijke publieke digitale diensten. Het boek levert geen kant-en-klaar beleid voor de huidige sociale media, maar wel een bruikbaar kader. Technologie moet niet alleen efficiënt zijn, zij moet ook ruimte laten voor autonomie, pluraliteit en controle door meer dan één machtige partij. Tot slot, het World Wide Web Consortium en bestuur door consensus. De ontstaansgeschiedenis van het web eindigt voor Berners-Lee niet bij de eerste website of browser. Een wereldwijd systeem heeft instellingen nodig die technische afspraken onderhouden zonder de open aard ervan op te geven. Daarom behandelt het boek de oprichting en rol van het World Wide Web Consortium, doorgaans W3C genoemd. Dit consortium moest bedrijven, onderzoekers, ontwikkelaars en andere betrokkenen rond standaarden bijeenbrengen. Het doel was niet om alle innovatie van bovenaf te sturen, maar om te voorkomen dat het web uiteenviel in onverenigbare, bedrijfseigen varianten. Dit onderdeel toont een minder zichtbare kant van digitale innovatie. Een goed idee verspreidt zich niet vanzelf duurzaam. Specificaties moeten worden verduidelijkt, verschillende belangen moeten worden afgewogen en compatibiliteit moet bewaakt blijven. Berners-Lee benadrukt consensus als werkwijze. Consensus is trager dan een eenzijdig besluit, maar kan ervoor zorgen dat standaarden breder worden gedragen en door veel verschillende partijen worden ingevoerd. Daarmee biedt het boek ook een les over bestuur. Open technologie betekent niet dat er geen organisatie nodig is. Integendeel, open systemen vragen om zorgvuldig onderhoud, transparante processen en deelnemers die verder kijken dan hun directe commerciële voordeel. De spanning tussen concurrentie en samenwerking loopt door het hele verhaal. Ondernemingen mogen vernieuwen en concurreren, maar het gemeenschappelijke fundament moet bruikbaar blijven voor iedereen. Die combinatie, een gedeelde basis met ruimte voor uiteenlopende toepassingen, is een van de redenen waarom het web veel meer werd dan een intern hulpmiddel voor wetenschappers. Concluderend, Weaving the Web is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waarom het web oorspronkelijk anders was bedoeld dan veel van de huidige, sterk door platforms gedomineerde online wereld. Het spreekt historisch geïnteresseerde lezers aan, maar ook ontwerpers, programmeurs, docenten, beleidsmakers en iedereen die digitale diensten gebruikt zonder vanzelfsprekend stil te staan bij de afspraken eronder. Technische voorkennis helpt, maar is niet noodzakelijk. Berners-Lee bespreekt wel protocollen en standaarden, maar steeds in relatie tot menselijke samenwerking en publieke toegang. De belangrijkste opbrengst is een helderder onderscheid tussen het internet als technische verbinding, het web als systeem van gelinkte documenten en de commerciële diensten die later daarop zijn gebouwd. Daardoor leert de lezer actuele kwesties, zoals afhankelijkheid van grote platforms, privacy en open data, vanuit een langere geschiedenis beoordelen. Het boek biedt geen volledige voorspelling van het huidige internet en sommige passages dragen zichtbaar de context van eind jaren 90. Juist dat maakt het interessant de lezer kan vergelijken welke idealen zijn gerealiseerd, welke zijn verzwakt en waarom. Vergeleken met algemene technologiegeschiedenissen onderscheidt dit boek zich door het perspectief van de maker zelf. Het is geen afstandelijke kroniek van producten en bedrijven, maar een uitleg van de ontwerpprincipes achter een wereldwijde infrastructuur. De combinatie van persoonlijke ontstaansgeschiedenis, technische helderheid en normatieve visie maakt het blijvend relevant. Wie het leest, krijgt niet alleen een beeld van hoe het web begon, maar ook een scherpere taal om mee te denken over hoe het open, toegankelijk en gezamenlijk beheerd kan blijven. Als je ons wilt steunen, Tim Berners-Lee, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.